Ja, goedemorgen. Ja, een prachtig lied hebben we gezongen. God en God alleen. En ja, hij is degene die eigenlijk dwars door die krankzinnige wereld waarin we leven heen al zijn plannen voltooit. We zien dat nog niet, maar in de toekomst ja, zal dat allemaal zichtbaar worden. En ja, in al die dingen werkt God ook naar de raad van zijn eigen wil. Alleen, ja, door de tijden heen doet hij dat niet steeds op dezelfde manier. De ene keer dan is Israël het middelpunt. En een andere keer is een andere groep gelovigen het middelpunt. Het zijn allemaal, als het ware, eerstelingen die God wil gebruiken om met Christus, ja, in de schepping die verlossing ook uit te dragen. Nou ja, dat was eventjes kort de inleiding. We willen verder met het thema waar ik eigenlijk al 4 keer mee bezig ben geweest. Het lichaam van Christus. Vanmorgen willen we ook aan de hand van 3 kernwoorden. Verbond, tussenmuur en verzoening. Willen we eigenlijk aan de hand van een aantal teksten, willen we vooral ja, ook even weer door de handelingen heen. Want hoewel God natuurlijk een bijzonder werk werkt in de tijd waarin wij leven, komen ook die dingen niet vanuit het niets uit de lucht vallen. Alles is eigenlijk min of meer gestoeld op dat wat de Heer eerder geopenbaard heeft. Dus we willen vanmorgen zo een aantal passages de revue laten passeren. En nou ja, ik hoop dat, dat u mij ook vanmorgen weer wilt volgen daarin. We hebben natuurlijk gezien hoe de handelingentijd niet de geboorte van de kerk was bij de uitstorting van de geest, maar eigenlijk een voortzetting van Gods heilshandelen met geheel Israël na de opstanding van Christus. We zien dat het complete volk van Israël, en dat wil zeggen de 12 stammen, dat die eigenlijk ook gedurende de hele handelingen door centraal staan. De uitstorting van de geest betekende eigenlijk niets anders dan de start van het nieuwe verbond. Het verbond van de geest. Het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus betekende eigenlijk het einde en daarmee ook de ontbinding van het oude huwelijksverbond, voor zover dat nog intact was, namelijk met het huis van Juda. We zien in Gods woord dat de 2 verbonden waar we over lezen, zowel oud als nieuw, met het hele huis van Israël, de 12 stammen, gesloten wordt. En ja, dat nieuwe verbond, dat zien we ook vooral in bijvoorbeeld de brief aan de Galaten, maar ook in de Romeinenbrief. Dat wordt ook in het bijzonder vaak het verbond der genade genoemd. Het oude verbond is het verbond van de wet. En in dat nieuwe verbond komt ook eigenlijk meer het oorspronkelijke idee van de genade naar voren. Zoals dat al zichtbaar werd toen de Heere, Yahweh, met Abraham een verbond sloot. We gaan daar niet allemaal naartoe, maar dat gebeurt in Genesis 15. Dat het in de handelingentijd ook om heel Israël gaat, dus zowel het huis van Juda, het 2-stammenrijk, als het huis van Israël, de 10 stammen, dat is overduidelijk. Ik zal dat zo ook aan de hand van een aantal schriftplaatsen aantonen. Dus feitelijk heb je tegen het einde van de handelingentijd een groep gelovigen bestaand uit gelovige Joden die deel hebben gekregen aan dat nieuwe verbond dus, dat verbond van de geest. En dan gaat het over dat deel van Israël, hè, wat vooral door Petrus in hoofdstuk 2 vers 9 een uitverkoren geslacht en een koninklijk priesterschap wordt genoemd, een heilig volk, dat de Heere verkoos om zijn naam bekend te maken onder de volken. Zij zien uit naar de wederkomst. Naar de wederkomst van de koning en de oprichting van het koninkrijk der hemelen in het Midden-Oosten op aarde. Anderzijds zien we gelovigen die heidenen genoemd worden, die een hemelse hoop hebben. Zij verwachten de stad met fundamenten waarvan God de bouwmeester is. Dat komt vooral in Hebreeën heel goed tot uiting. Hebreeën 11 vers 10 bijvoorbeeld. En daar willen we even naartoe. Hebreeën 11 vers 10. Daar komt, dan gaat het over Abraham. Hij, Abraham, Hebreeën 11 vers 10, verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Dus een stad niet met handen gemaakt. Zij zijn de gemeente van de eerstgeborenen. Als we nog even in Hebreeën blijven, gaan we een hoofdstuk verder. Hebreeën 12, de versen 22 tot en met 24. En daar wordt van die groep gezegd, van die heidenen. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemels Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de middelaar van het nieuwe verbond. Daar heb je dat nieuwe verbond. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Dus hier zie je die gemeente van de eerstgeborenen. Dit zijn die heidenen die wij in de handelingentijd tegenkomen. Die dus een hemelse roeping hebben. Die een sfeer beërven die het aardse overstijgt. En mede de sfeer van de hemelen opvat. Gaan we ook niet naartoe. Maar we zien in Genesis dat aan Abraham ook een aards nageslacht beloofd wordt. Want er wordt gesproken van een nageslacht als het stof van de aarde. In Genesis 13, vers 15 tot en met 17. Veel later in het leven van Abraham, want wij denken misschien van de Heere die sprak dagelijks met hem, maar daar lagen hele grote perioden tussen. Maar veel later, in Genesis 22, Abraham heet dan inmiddels Abraham. Hij heeft een naamsverandering ondergaan. En dan komt ook weer die hemelse sfeer in het zicht. En dan wordt er in Genesis 22 vers 17... gesproken over een nageslacht dat zeer talrijk gemaakt zal worden. En dat zal zijn als de sterren aan de hemel. Dat is wat de Heere dus al aan Abraham beloofd heeft. En dat omvat dus niet alleen de aardse sfeer, maar ook de hemelse sfeer. Maar eigenlijk is het natuurlijk zo, en daarvoor gaan we even naar Galaten. Galaten 3, vers 16, dat het allemaal over en om Christus gaat. Want ook in Galaten 3 vers 16, daar zien we dat de apostel Paulus zegt over die beloften die aan Abraham gedaan zijn. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één, aan uw nageslacht, dat is Christus. En dan gaat het weer terug naar het beloofde nageslacht van de vrouw. Genesis 3 vers 15, de zoon. Maar met wie heeft de Heere ooit dat oude verbond gesloten? We vinden het in de schrift. Met geheel Israël. Israël bestond uit 12 stammen. Wie wilde de Heere in de handelingentijd binnen de werkingssfeer van dat nieuwe verbond brengen? Want het oude was voorbij. Dat was eigenlijk geëindigd. En de Heere Jezus was ja, ook de vervulling van de wet. Dat oude verbond was voorbij. En Israël, geheel Israël, moest binnen de band van het nieuwe verbond gebracht worden. En ik heb ook gezegd, ja, dat wordt ook eigenlijk voortdurend duidelijk. En ja, we zien dat ook door het gebruik vooral van getallen, bepaalde uitspraken. We willen even 3 van die uitspraken bij langs. Handelingen 13, vers 26. Handelingen 13, vers 26. Aan wie is nou, wordt nou de prediking daadwerkelijk gericht in de handelingentijd? Hier zien we dat in handelingen 13, dat Paulus zijn toehoorders aanspreekt met mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham. En wie onder u God vrezen? Tot u is het woord van deze zaligheid gezonden. Dus eigenlijk de kinderen van het nageslacht van Abraham en wie onder u God vrezen. In handelingen 1 vers 15 zien we dat Petrus op een gegeven moment opstaat en de discipelen, dan apostelen, toespreekt. En dan lezen we, in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer 120 personen. En sprak. En dan. Maar het gaat even over dat 120. En dan tot slot handelingen 19, de versen 6 en 7. Handelingen 19, de versen 6 en 7. Daar is Paulus het onderwerp en we lezen dat nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. Ja, ongeveer 12. Het gaat er helemaal niet om dat aantal, het gaat om dat getal. 12. 120 personen is weer een meervoud van 12. Daaraan zie je ook dat het steeds om en over de 12 stammen gaat. Het gaat steeds over de Joden en de heidenen. Alleen die heidenen, ja, dat waren geen Chinezen of Japanners of Belgen of Fransen. Dat waren dus duidelijk nakomelingen uit het tienstammenrijk die verstrooid leefden in de landen rondom Israël en zich ook bevonden in het land ten tijde van de handelingen. En wat was het doel, maar ook de voorwaarde om geheel Israël, de 12 stammen, binnen de band van dat nieuwe genadeverbond te brengen. En uiteindelijk had dat moeten resulteren in het sluiten met geheel Israël van het nieuwe verbond. Alleen ja, wat je dus eigenlijk ziet in die handelingentijd, en dat is ook wel belangrijk dat we daar oog voor hebben, dat de heidenen die lijken eigenlijk gaandeweg veel blijer met die prediking dan de Joden. Die zijn stukken gretiger, stukken ontvankelijker. De Joden, die de tegenstand van de Joden wordt eigenlijk steeds feller en steeds feller. Uiteindelijk, dat weten we ook, dat leidt uiteindelijk tot het uitspreken van het oordeel door de apostel Paulus, terwijl hij de profeet Jesaja aanhaalt. Dat willen we even lezen ook. Handelingen 28. En dan lezen we even vanaf vers 25. Daar lezen we: en zij, dat waren de voornaamsten van de Joden en de geestelijke leidslieden, waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet tegen onze vaderen gezegd: ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen dat zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. Tot zover. En de Joden, die, dat lezen we dan in 29, die gingen redetwistend uiteen. Ja, dat was een hele toestand met die Joden en die heidenen. Er was ook heel veel gedoe. Dat die heidenen volgens de Joden, ja, die moesten zich laten besnijden en die moesten zich aan de Mosaïsche wet houden. Terwijl het eigenlijk een hele andere kant op moest. En de Joden, die hadden er geen oog voor, maar de heidenen des te meer. Maar er was dus sprake van, ja, tegenstand en vijandschap. Maar er was ook een letterlijke tussenmuur tussen die twee. We zien dat in Efeze, wanneer Paulus eigenlijk, ja, de bedeling van het geheimenis opent. Dan spreekt hij daar ook over in hoofdstuk 2, de versen 14 tot en met 16. Waar Paulus zegt: want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft, en door de tussenmuur die vijandschap maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee zou scheppen tot een nieuwe mens en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Dus je moet je voorstellen, aan het einde van die handelingentijd zijn daar dus die gelovigen, bestaand uit Joden en heidenen. En ja, wat gebeurt daarmee? Nou, Paulus die geeft aan dat binnen het lichaam die tussenmuur die scheiding maakte, die is afgebroken. En wat heeft God gedaan? Hij heeft die beiden, Joden en Heiden, in één lichaam met God verzoend. Door het kruis. Dus één van de zegenrijke gevolgen van het verlossingswerk van de Heer Jezus was dat de twee met God in één lichaam verzoend zouden worden. Maar die heidenen bleven voor de Joden eigenlijk gewoon maar die onbesnedenen, de goy. Het maakte voor hen geen verschil. Of ze nou deel hadden uitgemaakt van het tienstammenrijk of niet. Ze waren ook helemaal opgegaan in de volken waar ze zich gevestigd hadden. Dat ging al generaties. Ze besneden hun zonen niet meer. Ze onderhielden de Mosaïsche wet helemaal niet meer. Maar zij waren het die dus eigenlijk heel goed reageerden op die prediking van die apostelen. Dat was geweldig. Maar die tussenmuur, dat was ook een letterlijke muur. In de handelingentijd had je natuurlijk nog de tempel. En het centrale deel van die tempel, dat is natuurlijk het middelste, binnenste heiligdom. Het heilige der heiligen. Maar daaromheen bevonden zich de voorhoven. Met daarin onder andere het brandofferaltaar. Maar dat was enkel en uitsluitend toegankelijk voor de Joden. Want onbesnedenen, die mochten daar gewoon niet komen. Want die zouden dat verontreinigen wanneer zij dat deel zouden betreden. En om te voorkomen dat een onbesneden heiden dus zelfs maar per ongeluk een stap in dat gebied zou zetten, stonden er ook op tientallen meters afstand een letterlijke muur met doorgangen die dus alleen door de Joden gebruikt mochten worden. Alleen Joden mochten daar passeren. Ergens in Handelingen 21 is er ook een opstootje. Want Paulus die zou een Griek, een ander woord voor heiden, meegenomen hebben de tempel in naar die voorhoven. En je kan dat allemaal lezen. Maar die heidenen, die reageerden gewoon heel goed op die prediking. We gaan ook even naar Handelingen 13, vanaf vers 38. Handelingen 13. En dan lezen we vanaf 38 tot en met 42. Daar is Paulus aan het woord. Paulus predikte tot de heidenen. En de andere apostelen, Petrus, Jacobus, Johannes, die richten hun prediking aan de Joden, aan de besnedenen. Maar Paulus die zegt hier, laat het u dan bekend zijn, mannen, broeders, dat door hem, door Christus, aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt. En dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt. Van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten. Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet geloven zult. Als iemand het u vertelt. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende Sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. Ja, die heidenen, die waren daar gewoon helemaal blij mee. Maar de Joden, dat zie je dus, die verwachten, die zochten een eigen gerechtigheid uit de Mosaïsche wet. Maar Paulus die zegt hiervan, jullie wordt vergeving aangeboden. Christus is tot een verzoening gesteld. Een verzoening die de wet, de Mosaïsche wet, nooit kan geven. Nee, rechtvaardiging Dat is alleen maar mogelijk door geloof. Paulus die haalt hier ook Jesaja aan. Dat doet hij op verschillende momenten in de handelingen. Maar we gaan ook even naar Hosea. Kort. Hosea 1 vers 10. Hosea 1 vers 10 lezen we. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Kinderen van de levende God. Nou, we weten allemaal, je kan maar op één manier een kind van God worden. Door geloof in het verzoeningswerk van de Zoon. He, we weten misschien wel, Hosea die moest trouwen met een hoer, Gomer. En Gomer die baart twee zonen en een dochter. De ene zoon die wordt Israël genoemd en dat staat model, die zoon staat model voor het huis van Juda. Die dochter die wordt, moet Lo-Ruhama genoemd worden en een zoon, Lo-Ami, die staat model samen met Lo-Ruhama voor het tienstammenrijk dat in ballingschap was gegaan. En dat huwelijksverbond van de Heere met zijn volk, ja, dat was niet altijd zo'n gelukkig huwelijk. En ja, als jij een vrouw hebt die steeds maar weer vreemd gaat, ja, wat gebeurt er dan? Dan zet je op een gegeven moment je vrouw het huis uit. En dat is ook wat er is gebeurd. Het tienstammenrijk is het huis uitgezet, is in ballingschap gegaan. Juda was niet veel beter, is later ook in ballingschap gegaan, maar deels teruggekomen onder Ezra met een deel, maar dat was maar een klein deel, van het tienstammenrijk. En ja, aan dat verbond met Juda kwam een einde toen de man stierf. Want een huwelijk verbond, ja, dat kan eindigen met wegzending, met de scheidbrief, maar het eindigt ook als de man sterft. Zoals aan het kruis gebeurde. En ja, wat God wil en wat ook gaat gebeuren in de toekomst, is een nieuw verbond sluiten. En, maar wel met geheel Israël, zoals dat ook destijds gebeurd was, met de 12 stammen. Dus ja, die rechtvaardiging, dat is alleen maar mogelijk door het geloof van Christus, moeten we zeggen. Het is dat wat Christus gedaan heeft. Op grond daarvan worden we een kind van God. Daar spreekt het nieuwe verbond ook van. Dat spreekt van rechtvaardiging door het geloof. Op basis van wat Christus gedaan heeft. In werkelijkheid kunnen we het leven alleen maar als vrije genadegift ontvangen. En dat is ook wat in de handelingen dus gepredikt wordt. Dat is het hart van de wet. Ook de wet van Mozes wees voortdurend heen naar Christus, naar het beloofde nageslacht. Ook de Heere Jezus zelf ligt ook voortdurend met de Joden overhoop. He, op een gegeven moment zegt hij in Johannes 5 vers 39, dan ligt hij weer eens in de klins met de Farizeeën. Dan zegt hij ook, u onderzoekt de schriften, hè, dat is de wet en de profeten, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, diezelfde schriften, die van mij getuigen. Dus ja, Het gaat alleen maar om en over het beloofde nageslacht. Alleen in hem is dat leven door geloof, uit geloof te ontvangen. Maar de wet zegt, Galaten 3, vers 10... Galaten 3, vers 10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dus de wet van Mozes die zei, doe dat en je zult leven. De wet van de genade zegt, aanvaard de verzoening van God en leef. En ja, de Joden die hadden daar geen trek in. Dat bleef ook vijandschap. De Joden die bleven vasthouden. En ik mag wel zeggen, blijven. We dragen de Joden allemaal een warm hart toe. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat ze blijven bij de wet. Of ja, het is nog niet eens de wet. Het gaat vooral heel veel om en over de Talmud. En wat eigenlijk geschriften zijn van rabbijnen. Het is ook grotendeels ontstaan in de Babylonische ballingschap. En dus daar heeft men gemeend van, de wet van Mozes die heeft nog niet genoeg regels en bepalingen. Wij maken daar nog wat bij. En ja, dat is zeg maar de Talmud. En dat is waar veel Joden zich mee bezighouden. Maar het is allemaal, komt het op één ding neer, het zoeken van een eigen gerechtigheid uit de wet. Nou, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En dat is ook nooit Gods bedoeling geweest. Galaten 3 vers 24 zegt ook wel weer een belangrijk vers. Galaten 3 vers 24 zegt ook, over de wet, dat die een leermeester is geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus de wet, die hield eigenlijk de gelovigen in verzekerde bewaring tot het geloof, tot Christus kwam. En de handelingentijd laat dus de voorvervulling zien van dat wat God aan de profeten al had laten zien. Jullie geloven niet wat ik in latere dagen zal doen. Wat? Nou, dat die heidenen dus deel krijgen aan de belofte. En wat is er gebeurd met die gelovige Joden en heidenen? Nou, die zijn allemaal beiden één gemaakt, hadden we gezien in Efeze. Ze zijn beide één gemaakt, Efeze 2 vers 14, want die tussenmuur die scheiding maakte, die is afgebroken. Hoe heeft God dat gedaan? Nou, hij heeft de vijandschap, dat heeft Christus gedaan. Hij heeft in zijn vlees die dingen teniet gedaan. Die scheiding is opgeheven, want de wet van de geboden en bepalingen stond daar tussenin. Dat was dat was de hinderpaal. En hij heeft die beiden in één lichaam met God verzoend door het kruis. Hij heeft die beiden met God verzoend. Ze zijn binnen het lichaam van Christus één gemaakt. Het gaat om hen die dichtbij waren, de Joden, en hen die veraf waren, de heidenen. Die nazaten van dat tienstammenrijk. Zij waren ook vervreemd, zegt Paulus, van het burgerrijk van Israël. Kijk, en dan zie je ook allemaal aanwijzingen die duidelijk wijzen in de richting van het feit dat die heidenen, dat allemaal nakomelingen uit dat tienstammenrijk waren. En ja, wat kun je doen met iemand die van jou vervreemd is? Nou, daar kun je je mee verzoenen. En dat is precies wat er binnen het lichaam van Christus gebeurd is. Trouwens, dat is ook wat met ieder mens gebeurd is. Romeinen 3, vers 25. Tot slot. Romeinen 3, vers 25. Daar zegt Paulus dat Christus door God openlijk aangewezen is als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan, laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. God heeft Christus dus als middel tot verzoening aangewezen. Nou, die verzoening, dat was een eenrichtingactie van God. He, de individuele mens, ieder mens is vervreemd geraakt vanwege de zondeschuld. Ik heb vroeger wel met flyers gelopen. Daar zie je twee bergen met een hele diepe kloof ertussen. En dat, die kloof verbeeldde dan de zonde. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is tussen God en ons. Er zit een diepe kloof tussen. God heeft eigenlijk zelf die verzoening op zich genomen. Hij heeft alle belemmeringen om opnieuw in gemeenschap met de mens te treden, heeft hij weggenomen. Dat is wat God in Christus deed. Hij was in zichzelf de wereld met zichzelf verzoenende. Dus verzoening, wat is verzoening? Ja, dat is dus letterlijk een positieverandering. Het plaats je in een andere positie. Dat is ook wat er dus gebeurd is met die heidenen en die joden. Die zijn samen in een andere positie geplaatst. Uiteindelijk is het natuurlijk zaak dat, even terugkomend op, dat ik ook tot aanvaarding kom van dat zoenmiddel van God. Want anders dan, dan kan ik niet behouden worden, want dan heb ik er niks aan. En ja, als dat gebeurt, als ik het eens word met God ten aanzien van het middel dat hij heeft voorgesteld als verzoening, ja, dan kan ik eigenlijk achterom kijken. En dan betekent dat in deze tijd ook heel concreet dat je als het ware een bord ziet staan van uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Dus tot slot en samenvattend kunnen we eigenlijk zeggen en vaststellen, ja, dat aan het einde van die handelingentijd een gelovig geworden Joden en heidenen waren. En naar mijn overtuiging waren er iets meer heidenen dan Joden. En die worden beide in één lichaam verzoend met God. En in een andere positie geplaatst. Ze krijgen deel aan Christus zelf. En worden als zodanig met hem gesteld boven alle dingen. In de hemelse gewesten. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Gezegend met alle geestelijke zegen. Dus het is een hele nieuwe heerlijkheidssfeer die Paulus daar in opdracht van God opent. Maar het komt niet uit de lucht vallen. En die gelovigen die er waren aan het einde van de handelingentijd, die zijn opnieuw verzoend met God. Er staat letterlijk in de oude NBG volgens mij ook wederverzoend. Het is ook een versterkte vorm van verzoening. He, want verzoening is katalasso en daar wordt het woord apokatalasso gebruikt. Dus het is een versterkte vorm van verzoening. Maar de gelovigen die er waren zijn dus in een andere positie gekomen. Er is geen sprake meer van het sluiten van een nieuw verbond. Dat is opgeschort naar de toekomst. En we kunnen niet en we moeten niet op de plaats gaan staan van Israël. Over een verbond lees je ook niets meer in de geschriften van Paulus, in zijn late brieven. Ja, en als het woordje verbond al voorkomt, ja, dan wordt het op een, ja, in een andere context gebruikt. En dat is ook logisch, want ja, dat verbond, ja, dat is voor Israël. En dat zal in de toekomst, zal die voorvervulling zijn uiteindelijke vervulling krijgen. En nou ja, daarbij is het wel zo, en dat moeten we ook vaststellen, dat sinds het einde van de handelingentijd die poort wel wijd open staat voor alle mensen om zich bij het lichaam van Christus te voegen. Daarom schrijft Paulus ook, en met die twee teksten wil ik ook afsluiten vanmorgen, Titus 2 vers 11, waarin hij zegt, Titus 2 vers 11... Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dus het is voor alle mensen ook. Colossenzen 1 vers 28 tot slot leert ons dat ook. Daar trekt Paulus die sfeer ook al zo breed. Colossenzen 1 vers 28. Hem verkondigen wij, zegt Paulus, terwijl we ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Ja, dat is de heerlijke boodschap voor vandaag. Maar ja, om te begrijpen wat de Heer in deze tijd doet, ja, zie je ook dat de nodige kennis uit het Oude Testament en de handelingen is eigenlijk voortgezet Oude Testament. En zo moeten we dat zien, durf ik wel te zeggen. Ja, dat is wel noodzakelijk en gewenst. Goed, tot zover. Amen. Laten we samen een slotlied zingen. En ik had gedacht opwekking 45... Heer, ik wil u danken, u loven en prijzen. Laten we dat staande doen en dan sluit ik samen met u af. Ja, dank u wel, Vader, dat we u mogen loven en prijzen en aanbidden. Dat u ons uw woord hebt geschonken. Dat u ons, ja, uw zoon hebt voorgesteld als middel ter verzoening. Dat hij degene is die alles heeft gedaan zoals het moest. Als degene die alles heeft gedaan wat de Vader hem ook opgedragen had om te doen. Heren, dat hij daarom, ja, onvergankelijk leven aan het licht mocht brengen. Dat hij tot Here en tot Christus gemaakt is. Dat hij de hoop der heerlijkheid is geworden voor een ieder die dat aanvaardt in het geloof. Dank, Vader, ja, dat we u zo door uw woord heen mogen proberen te volgen in al die verheven dingen die u ons, ja, die tot ons komen. Heer, dat we stap voor stap ook de culturen mogen leren zien van de dingen waar u mee bezig bent. Dat we mogen zien, Vader, dat, ja, deze wereld niet blijft zoals ze is. Maar dat daar een geweldige zegen voor is weggelegd. Ook al moeten er nog veel dingen gebeuren. Veel moeilijke dingen. Heer, en ja, dat er een hemelse roeping is. Dat daar ook de dingen op orde gemaakt zullen worden. Vader, en dat daarbovenuit u een lichaam hebt gegeven aan de Zoon. Die samen met hem, ja, de nieuwe mens vormt. Die als het ware, als overkoepelend orgaan, ook zal participeren en zal deelnemen, ja, in dat gebeuren. Heer, ons verstand staat erbij stil, maar we mogen en we moeten het in geloof aannemen. Maar wel schrift met schrift vergelijkend. Heer, wilt u ons daar maar wijsheid in geven? Wilt u ook maar de naprediker zijn, Heer? En ja, wilt u ook maar weer met ons meegaan in de week die voor ons ligt. Dank dat u nabij bent, dat u kracht naar kruis geeft. En dat u ook met ons tot uw heerlijk doel komt. Tot lof en prijs van uw grote naam. Uit genade. Amen.